Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hagen uit Breukelen zal voorgaan. Gisteren ontvingen we het blijde bericht van de geboorte van Johan Simon de Ridder, zoon van Teun de Ridder, het Steun en Vera de Ridder koetsier. Ochtends steeg 6. Zijn roepnaam is Jan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. Het eerste vers van Psalm 146. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen verder uit Psalm 146, nu de versen 2 en 3 en na de belijdenis van ons geloof ook vers 8. Psalm 146, vers 2 en 3. We willen vanavond met elkaar en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. Ik nodig u uit, ieder die Jezus Christus heeft leren kennen en liefhebben, om in uw hart mee te spreken met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord van God en het licht van de Heilige Geest. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij ook op de avond van deze dag hier samen kunnen zijn in uw huis, om te zingen voor u. En u, Heere God, weet wat dat met ons doet. Hoezeer wij daarvan opknappen, dat wij ons leven kunnen openen voor u in ons lied. Wij danken u om wie u bent, om uw goedheid. Want wie zijn wij, o God, dat u met ons wilt omgaan? Wij beseffen dat alle dingen zo betrekkelijk zijn. En daarom bidden wij, laat ons leven dan betrokken zijn op u. En laat uw betrokkenheid op ons niet los. En Heere God, als u dat wel zou doen, als u ons links zou laten liggen, dan zou u in uw heilig recht staan. Want uw heilige naam, o God, wordt te grabbel gemaakt. En uw grote daden worden telkens weer op groezelige wijze bespot. En daarom zijn wij ook hier om te bidden om uw ontferming. Om uw ontferming over ons en over deze wereld. Wij bidden u, laat ons niet over aan onszelf en aan onze zelfgenoegzaamheid. Wij bidden u, breekt u het in zichzelf gekromde bestaan open. Open naar u en naar uw toekomst. Laat uw woord voor ons opengaan en geef ons uw tekens te verstaan. Dat wij horen en verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat uw heilige liefde gloed onze koude werken doden en versterk in ons de moed voordat wij ten onder gaan op te staan. Op te staan en ons uit te strekken naar uw toekomst. Dat bidden wij voor elkaar, voor jong en oud, en voor heel uw kerk in deze wereld. In de naam van Jezus Christus. uw Zoon, onze Heer. Amen. Gemeente, de schriftlezing van deze avond is uit het Bijbelboek Daniël. Wij lezen Daniël 5. Het Bijbelboek Daniël is geschreven tegen de achtergrond van het feit dat het volk Israël in ballingschap is gevoerd. Allereerst was dat de elite, de top van Israël, om het zo maar te zeggen. En onder die elite bevond zich ook Daniël met een aantal vrienden. Zij werden als eerste weggevoerd naar Babel en later volgde ook een groot deel van de rest van Israël. Het volk Israël is in ballingschap. Jeruzalem ligt in puin, de tempel is verwoest. Al Gods tekenen lijken te zijn weggeraakt. Waar is God? Wie is God? En toch laat God ook in Babel van zich horen. En ook in Babel is er een kleine groep, Daniël en zijn vrienden en nog een aantal, die ondanks de omstandigheden op God blijven vertrouwen. Aan het begin van het Bijbelboek Daniël is sprake van een koning, koning Nebukadnezar. In Daniël 5 gaat het over zijn zoon, de zoon van Nebukadnezar, koning Belsazar. Wij lezen Daniël 5. Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers en in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest binnenlaten. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit geschrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsazar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: o koning, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van de goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden. Namelijk in Daniël, die de koning de naam Belsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: bent u die Daniël, een van die ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van de goden in u is en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Welnu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik heb echter over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen en u zult als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel. Totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht, en u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver, goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God, in wiens hand uw adem is, en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het geschrift dat geschreven werd: Mene, mene, tekel, oefarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart. Halleluja. Amen. Ter inleiding op de verkondiging zingen we uit op toonhoogte lied 179. Lied 179, vers 1, 2 en 3. Op toonhoogte lied 263, de versen 1 en 3 zingen wij straks na het amen van de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat verhaal dat wij zojuist gehoord hebben, is zo'n 2500 jaar oud. Maar tegelijk is het onthutsend actueel. Want het is onze wereld die hier getekend wordt. Want er moet gefeest worden, net als bij koning Belshazzar. Het leven is een feest. Het moet en zal een feest zijn. Daarom zullen we alles vieren, voortdurend, non-stop. En het kan allemaal niet chill genoeg, niet supercool genoeg zijn. En het moet gezegd, koning Belshazzar pakt het groots aan. Dat kan ook, want hij heeft ook de macht om er wat van te maken. Daar heeft hij de positie voor. In gezelschap van zijn 1000 machthebbers richt hij een feestmaal aan, waarvan hij natuurlijk zelf het stralende middelpunt is. En binnen de 4 muren van het koninklijk paleis vloeit de wijn rijkelijk. Er wordt naar hartelust gedronken en gebruikt. En Belshazzar raakt beneveld. Maar het feest moet doorgaan, het mag niet stoppen. Grootser moet het, excessief, grenzeloos. Belshazzar laat de gouden en zilveren bekers tevoorschijn halen die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen. En de koning, zijn machthebbers, de vrouwen en bijvrouwen, ze drinken allemaal uit de heilige voorwerpen van de tempel van de God van Israël. En ze toosten ermee op hun eigen goden, op hun beelden van goud en zilver, hout en steen. Op de economie, op het succes, op je leven, op jezelf. Want het leven is een feest. Haal eruit wat erin zit. You only live once. Dat wordt aan ons aan alle kanten voorgehouden als een ideaal. Het wordt ons toegeroepen en ingefluisterd. Een liederlijk gelal weerkaatst langs de ruimte van de wanden van ons bestaan. En binnen die wanden van ons bestaan wordt alles, maar dan ook alles, ondergeschikt gemaakt aan de opleuking van het leven. Weg met alle taboes. Niets is nog heilig. Alles is profaan geworden. Zelfs religie wordt nuttig gemaakt. Zelfs de dingen die verwijzen naar de heilige God worden platweg gebruikt. Men vergrijpt zich eraan. En alles wordt gebruikt om het leven zelf te vieren. En die macht hebben wij. Grenzeloos. En ongestoord. Totdat er een teken verschijnt. En dan is het ook meteen een teken aan de wand. En de koning ziet het. Vingers van de mensenhand schrijven op het pleisterwerk. En opeens is de feestvreugde weg. Het is gedaan met de lol. Gelal maakt plaats voor schrik. En die mens die net nog het stralende middelpunt was van alle dingen, die is plotseling nergens meer. Hij staat te knikken op zijn knieën, te wankelen op zijn benen. Hij schrikt zich lam. Opeens is de voosheid van het hele feest en daarmee van het hele bestaan aan het licht gekomen. En ja, dat moet natuurlijk meteen bezworen worden. Daarom worden er allerlei experts bijgehaald. Wie kan mij zeggen wat deze tekens zeggen? En wie dat kan, die zal in purper gekleed worden en een gouden ketting om zijn hals krijgen. En die zal een hoge plek krijgen in mijn koninkrijk. En ja hoor, daar komen ze allemaal. Alle wijzen treden naar voren klaar om met de angst van de koning hun voordeel te doen. Maar uiteindelijk is er niemand die kan zeggen waar het op staat. Dat gebruik maken van de angst, dat kennen wij. Maar ik vroeg me ook af, is het nou werkelijk zo moeilijk om die tekens te verstaan? Zullen wij in onze tijd de wetenschappers erbij halen, de onderzoekers van sterren en planeten, de technici, de psychologen, de mediums, noem maar op. Moeten wij ze er allemaal bij roepen om te vragen, om uitleg wat er nu geschreven staat op de wanden van ons bestaan? Of staat daar iets geschreven waarvan wij allemaal drommels goed weten wat het betekent? maar dat wij massaal verdringen? Weten wij niet allang, ergens diep van binnen, dat als wij het leven kunstmatig opleuken, dat wij dan bezig zijn om de dood weg te drukken, om onze sterfelijkheid te ontkennen? En weten wij niet allemaal dat wij, wanneer wij heilige dingen profaan maken, wanneer wij godsdienst reduceren tot nuttigheid, wanneer wij van God een illusie maken, dat wij dan bezig zijn om de waarheid om te draaien in leugen, en dat wij dan bezig zijn het eeuwige te verwisselen met het tijdelijke? Het kan allemaal. En het gebeurt ook. We zien het om ons heen. Totdat God een hand uitsteekt uit de hemel. Hij geeft een teken. En het is niet te missen. En de koning is er onthutst van. En niet alleen hij, maar alle machtigen rondom hem. En er is nog iemand van de partij, de koningin. Maar anders dan koning Belsazar herinnert zij zich nog iets. Iets van vroeger, van Nebukadnezar. En ook van Daniël, die beschikt over een bijzondere wijsheid. Een wijsheid van een andere orde. God zij dank, gemeente, dat er ook nog zulke mensen zijn. Alle tijden door, ook in onze seculiere wereld. Mensen die hun stem verheffen als alles stilvalt. Nee, zelf hebben ze niet zoveel te melden. Maar ze kunnen wel doorverwijzen. Als de holle sfeer van het leven is doorgeprikt, als de crisis uitbreekt en de verwarring totaal is, dan zeggen zij, daar moet je zijn. Bij die mensen zoals Daniël. Bij die mensen van dat boek. En die God van dat boek. Zij kunnen je misschien helpen. Zij kunnen duiden in de verwarring. Want die koning heeft er totaal geen idee van dat hier de God van Israël bezig is. Maar Daniël begrijpt het meteen. En wij met hem. Mensen zoals Belsazar, dat zijn mensen die leven bij beelden. Heel concreet en heel reëel en heel tastbaar. Voor zulke mensen moeten de dingen altijd tastbaar zijn, te pakken, zichtbaar. Want als het niet zichtbaar is en niet voor het grijpen, dan bestaat het niet. Maar Daniël en het Joodse volk met hem en ook de gemeente van Jezus Christus, zij weten van een geheim. Zij weten dat God verborgen is. Dat hij leeft in de verborgenheid. Maar dat je soms een glimp van hem kunt opvangen. Dan steekt God een hand op vanuit de hemel. En ja, dan zijn er mensen die schrikken, want ze kunnen het niet plaatsen. De tekens van God worden niet verstaan. En ook de wijzen van de wereld kunnen er niets van maken. Maar Daniël en het Joodse volk en de gemeente van Christus, zij hebben een wijsheid van een andere orde. Daniël is in staat de tekens te verstaan. En nee, dat is nou niet een kwestie van geleerdheid. Ook niet van schriftgeleerdheid. Nee, dat is een kwestie van de levende omgang met degene van wie die hand is, die daar schrijft. Want de God van Israël en de Vader van Jezus Christus is een levende God. Het is de God die met een sterke arm en met een uitgestrekte hand zijn volk eens heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. En met de vingers van diezelfde hand heeft hij eens in steen zijn 10 woorden gegeven en geschreven. Leven met deze God, dat is niet leven bij starre beelden. Nee, dat is leven van de woorden die opgeschreven staan. Want het is precies diezelfde hand die nu deze dingen aan de wand schrijft. En ja, die koning die wil natuurlijk weten in hemelsnaam wat dit allemaal te betekenen heeft. En hij zal rijkelijk worden beloond, die Daniël. Maar Daniël hoeft er niet beter van te worden. Hou het maar, zegt hij. Geef maar aan iemand anders. Als Daniël spreekt, doet hij het pro deo. Onomwonden, met profetische helderheid, zegt Daniël waar het op staat. En dit is zijn boodschap. U hebt niet geleerd van de geschiedenis. Want zie je het dan niet? Zie je niet hoe de geschiedenis zich maar herhaalt? De geschiedenis is één treurige herhaling van de zonde. U denkt het anders te doen en beter dan het voorgeslacht. Maar het is nog erger. Je maakt precies dezelfde fouten. Uw vader was een hoogmoedig mens. U bent het zelf nog meer. Dat is de boodschap. Hoe profetisch is dat niet? Zien wij het niet ook zo voor ons als we een beetje rondkijken? Als wij met Daniël proberen mee te kijken, wanneer hij de dingen onomwonden in profetisch licht praatst, zien wij dan niet ook twee generaties? Een generatie die gaat en een generatie die komt. Ja, ze lijken misschien verschillend, maar allebei zijn ze hoogmoedig. Allebei staan ze onder het oordeel van God. De vinger van God wijst ze allebei aan. Bij die oudere generatie komt de hoogmoed voort uit eigen prestaties. Kijk eens, zeggen ze bij zichzelf. Kijk eens wat wij hebben opgebouwd door ons hard werk. Onze zuil hebben we toch maar opgericht met elkaar. En ja, door die jongere generatie wordt niets gepresteerd. En daarover heerst dan weer een soort onzekerheid bij die jongeren. En die onzekerheid moet dan weer worden overschreeuwd met feest, met lekker chillen, met zorgen dat je in het middelpunt van de belangstelling staat. Maak nog een selfie, plaats nog een vlog, zoiets. Die oudere generatie die had nog een bepaald ideaal voor ogen. Een ideaal dat ergens aan gebouwd moest worden. Zodat er ook een soort eenheid kon worden bereikt en desnoods afgedwongen. Maar de jongere generatie, ja, die hoeft niets meer te presteren, want alles is eigenlijk al bereikt. En waar de ene generatie nog serieus beslist over de grote zaken van leven en dood, daar is de volgende generatie alleen maar bezig met de vraag welke bekers je toch moet gebruiken op je feestje. Dat is het nihilisme van laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is de les van de geschiedenis, gemeente. Je loopt niet alleen gevaar hoogmoedig te worden als je iets presteert, als je iets neerzet. Nee, je kunt ook hoogmoedig worden als je wel ambities hebt, maar er niets, maar dan ook niets uit je handen komt. Je kunt verblind raken door zilver, goud en goed. En door jezelf in het middelpunt van alle dingen te zetten. En ja, de oudere generatie die had nog een soort eerbied voor het heilige. Die had nog een soort besef van God. Want Nebukadnezar, hij had dan wel die voorwerpen meegenomen uit de tempel als een soort trofee. Maar toch, er zat iets van eerbied bij. Hij zette het als het ware in zijn vitrinekast. Maar bij de jongere generatie is zelfs die eerbied totaal verdwenen. Het heilige is een gadget geworden. Dat alleen maar wordt gebruikt om de kick te verhogen. Zelfs de laatste taboes zijn doorbroken. Het lijkt allemaal maximale vrijheid. Alles kan, alles mag. Maar het is spotten met de hoogste God, met de heilige van Israël, de Vader van Jezus Christus. En daarom is het oordeel ook harder. Mene, mene, tekel, oefarsin. Dat zijn de woorden die met grote letters op de feestzaal van deze wereld verschijnen. Op de wanden van ons kunstmatig opgeleukte bestaan. En het is de stem van de profetie, van de verkondiging die hardop zegt waar het op staat. U bent hoogmoedig geworden. Het is met u gedaan. En God heeft er de hand in. Uw dagen zijn geteld. Er is een einde gesteld. U bent gewogen en te licht bevonden. Kijk goed, gemeente. God steekt zijn hand uit. Zijn vinger wijst en zegt: wie hoogmoedig leeft, heeft geen toekomst. Want als de Allerhoogste, de Heilige God, geen gewicht krijgt in je leven, als zijn heiligheid geen gewicht mag leggen in de schaal, dan wordt het leven ondraaglijk licht. Dan wordt het een zeepbel die stuk spat in zinloosheid. Maar het kan ook anders. Ook daar wijst die vinger van God op. Daniël zegt het onomwonden. Er is een God die beschikt over de adem van uw leven. Hij is het die uw doen en laten bepaalt. Wie de tekens verstaan, die zien het. Want dat teken, dat staat midden in deze wereld. Het is het teken van het kruis. God zelf heeft er de hand in dat kruis. Er hangt een man aan. Hij heeft in ootmoed geleefd. Maar de hoogmoedige wereld trok het niet. Hij is de weg van de liefde gegaan, maar is verslagen door de trots van de mensen. Maar zie, hij leeft op de adem van Gods stem. Jezus Christus is het beslissende teken dat God heeft gegeven in deze wereld. En dat teken, het spreekt van oordeel, ja, en van genade. Van kruis en opstanding. Van hoogmoed als zonde en van ootmoed als weg ten leven. En is niet heel ons kerkelijk bezig zijn, gemeente? Is niet alles wat wij doen, datgene wat draait om dat ene dat er werkelijk toe doet? Hoe wij in onze leefwereld, de wereld van vandaag, Gods tekenen zullen verstaan. De Geest des Heren vuurt ons aan om Gods tekenen te verstaan. En waarom is het nou zo ontzettend moeilijk voor ons om te onderscheiden waar het werkelijk op aankomt? Ik dacht, zou het niet komen omdat wij ook wel zouden willen feesten zoals Belsasar feest? Dat wij het leven ook leuk moeten willen maken, totdat we erbij neervallen. Volgende week, gemeente, geeft God u twee tekenen. Brood en wijn. Het zijn de tekenen van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus Christus. En waar het nou op aankomt, denk ik, dat is dat wij het gewicht ervan voelen dat God daarmee in ons leven legt. Al Gods heiligheid, al Gods eeuwigheid, al Gods verhevenheid heeft hij hierin gelegd. Het is het gewicht van Gods genadige verkiezing. En dat gewicht geeft de doorslag. Het weegt op tegen al uw en mijn zonde. Bij Jezus Christus, bij het brood en de wijn die hij uitdeelt en aanreikt, slaat de balans van ons leven door. Van oordeel naar genade. Van de dood naar het leven. En daarom viert u volgende week feest. Ja, feest. Maar een totaal ander feest dan dat van Belsasar. Niet het feest van de hoogmoed, maar van de ootmoed. Niet schreeuwerig, maar ingetogen. Niet hebzuchtig graaiend, maar dankbaar ontvangend. En wees er alsjeblieft ook van doordrongen dat als wij avondmaal vieren, dat we dat niet lichtvaardig doen, maar zeker ook niet zwaarwichtig en zwaarmoedig. Want wij zoeken het leven niet in onszelf, maar buiten onszelf, in Jezus Christus. Hij is ons leven, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere God, God van Daniël, God van Israël en Vader in Jezus Christus onze Heer. Wij loven en prijzen U dat U onze God bent. En dat U ons en deze wereld niet loslaat. Maar dat U een hand uitsteekt met vingers die wijzen en schrijven. Een rijke schat aan wijsheid schenkt U ons in Uw woord. En wij danken U voor Uw Heilige Geest, die ons aanspoort Uw tekenen te verstaan, om Uw stem te horen en de weg te gaan van de ootmoed en van de liefde, van het omzien naar de ander en het vertrouwen op U. En nu bidden wij U dat U bij ons blijft met uw Heilige Geest. Leer ons te leven op de plek waar U ons stelt. Bescheiden, maar ook beslist. In het besef dat wij leven in een wereld die van U vervreemd is. Maar toch niet zonder hoop. Leer ons te leven dat wij weten van zonde en geloven in uw genade. En geef ons een open oog voor de mensen die u op ons pad brengt. Mensen die misschien niet zelf iets te melden hebben, maar wel doorverwijzen. U geeft ze telkens weer. En wij danken u voor uw voorzienigheid daarin. Heere God, wij danken u dat wij mogen leven in het licht. En wij bidden u dat wij het meedragen, dat licht. Dat er niet alleen licht is wanneer wij samenkomen in uw huis op deze dag. Maar dat er ook licht is in de huizen van dit dorp. Dat er plekken van heil zijn, ook hier in Ochten. Wij bidden u voor uw kerk, Heere God. Uw kerk in de verdrukking. In het bijzonder bidden wij voor broeders en zusters in het Midden-Oosten die vervolgd worden omwille van uw naam. Geef dat zij volharden in de hoop en wij met hen, ook al zijn onze omstandigheden zo anders. Zo hebben wij u veel te bidden en te danken. Hoor ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ons slotlied is Psalm 93 over God die regeert. Psalm 93, vers 1 en 4. En vooraf krijgt u gelegenheid God en de naaste te dienen met uw gaven. Thank you. Hef dan nu uw harten omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.